Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich in gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft, en des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart, hen gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 77, het 9e en het 11e vers. 77 vers 9 en 11. Lezing is uit de Hebreeënbrief, hoofdstuk 10, vers 1 tot en met 18. Hebreeën 10, vers 1 tot en met 18. En na de schriftlezing zingen we het vierde vers van de 40ste psalm, psalm 40, vers 4. Hebreeën 10, want de wet, hebbende een schaduw der toekomende goederen, niet het beeld zelf der zaken, kan met dezelfde offeranden die zij alle jaren geduriglijk opofferen, nimmer meer heiligen degene die daartoe gaan. Anderszins zouden zij opgehouden hebben geofferd te worden, omdat degene die de dienst pleegde geen geweten meer zouden hebben van de zonde, eenmaal gereinigd geweest zijnde. Maar nu geschiet in dezelfde alle jaren weer gedachtenis der zonden. Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegnemen. Daarom, komende in de wereld, zegt hij, slachtoffer en offeranden hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Brandofferen en offer voor de zonde hebben u niet behaagd. Toen sprak ik, zie ik om. In het begin des boeks is van mij geschreven, om uw wil te doen, o God. Als hij tevoren gezegd had, slachtoffer en offeranden en brandoffers en offer voor de zonde hebt gij niet gewild, nog hebben u behaagd, dewelke naar de wet geofferd worden, toen sprak hij, zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen, in welke wil wij geheiligd zijn, door de offeranden des lichaams van Jezus Christus eenmaal geschied. En een iegelijk priester stond wel alle dagen dienende en dezelfde slachtoffers dikmaals offerende, die de zonden nimmer meer kunnen wegnemen, maar deze, één slachtoffer voor de zonde geofferd hebbende, is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Gods, voorts verwachtende totdat zijn vijanden gesteld zullen worden tot een voetbank zijner voeten. Want met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt degene die geheiligd worden. En de Geest getuigt het ons ook. Want nadat hij tevoren gezegd had, dit is het verbond dat ik met hen maken zal, na die dagen, zegt de Heere, ik zal mijn wetten geven in hun harten, en ik zal die inschrijven in hun verstanden, en hun zonden en hun ongerechtigheden zal ik geenszins meer gedenken. Waar nu vergeving derzelve is, daar is geen offerande meer voor de zonde. Doen wij het als belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in ieder in zijn hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Zullen we samen eerst bidden? O Heere, Gij grote en heerlijke God in de hemel, Gij die de grote majesteit zijt, die de hemel hebt tot uw troon en die van deze aarde spreekt als van de voetbank uwer voeten. Tot u mogen wij komen in deze ogenblikken en tot u mogen wij bidden. En van u willen wij vragen of gij aan ons gedenken wilt. Gedenken in uw gunst en in uw genade als wij hier vanavond bijeen zijn om te luisteren naar het evangelie van uw genade. Heere, gij geeft het ons nog, gij geeft het ons weer, dat we mogen horen die dingen die tot onze vrede dienen. Gij geeft het ons ook vanavond nog weer, dat we mogen horen van hem, die de zaligmaker van zondaren is, de Heere Jezus Christus. En gij wilt ons ook vanavond weer doen overdenken datgene wat in hem aan uw volk geschonken wordt, wat ze in hem mogen bezitten, hoe rijk ze in hem mogen zijn. Maar heren, het is niet alleen nodig om de dingen in hem te zien, we moeten ze ook uit zijn volheid leren ontvangen. Het is nodig dat de Heilige Geest naar het woord van de Heer Jezus zelf het uit hem neemt en het ons verkondigt. En daarom, heren, wij komen niet alleen vragen om uw zegen bij de verkondiging van uw woord, uw zegen in dit opzicht dat we met aandacht mogen luisteren en dat we mogen verstaan wat gij tot ons zegt en begrijpen, maar wij willen u tevens bidden dat gij ons schenken wilt de hulp en de leiding van uw Heilige Geest, opdat we persoonlijk deelgenoot mogen zijn of worden van dat grote goed dat gij weggelegd hebt voor degene die u vrezen. En nu staan we daar van nature allemaal buiten. Ja, we hebben er zelfs niet eens oog voor. De rijkdom ervan zien we niet. De noodzakelijkheid ervan beseffen we niet. Heren, als we ervan horen, dan horen we over dingen die voor ons, als het erop aankomt, geen waarde hebben. Althans, in onze taxatie. Wij zijn door de zonde verduisterd en verblind. En we kennen uw wegen niet, maar we hebben ook geen kennis van uw gaven en van uw goederen en van datgene waar onze ziel behoefte aan heeft. We kennen de nood van onze ziel niet. En daarom, Heere, is ook de Heere Jezus Christus en zijn gerechtigheid en zijn heiligheid voor ons verborgen. Zo staan we er van nature allemaal voor. En Heere, dat zal pas anders worden als gij onze ogen opent en als gij met het licht van uw woord schijnt in ons verduisterd verstand, zodat we de dingen gaan zien en gaan verstaan zoals ze werkelijk zijn. Heren, waar dat nog nooit geschied is, waar dit nog nooit gebeurd is, wilt u het dan genadig doen? Ja, wilt gij het vandaag doen? Wilt gij hen die u niet kennen en die ook zichzelf niet kennen, maar die zomaar voortleven, zij het dan onder de verkondiging van uw woord, maar toch zonder een vernieuwd, een wedergeboren hart, wilt gij zulken stilhouden op het pad waarop zij gaan en wil hen tot kennis der waarheid brengen? Wil hen door uw geest, o Heere, overtuigen van zonde en gerechtigheid en oordeel? Ja, wilt gij door uw geest hem brengen tot niet alleen kennis van zichzelf, maar ook kennis van u en van uw recht en van uw heiligheid en van de eisen van uw wet en van het menselijk onvermogen om daaraan te beantwoorden, opdat zo ook de Heere Jezus Christus gekend mag worden in zijn noodzakelijkheid, ja, opdat Christus zo plaats mogen ontvangen. Heere, gij weet wat nodig is om een mens kennis van u en van uw wegen bij te brengen. U weet ook hoe u uzelf toegang kunt verschaffen tot het zondaarshart. U weet hoe de deur van dat hart open moet. U weet hoe de grendels weggeschoven en het slot omgedraaid kan worden. Datgene wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God ook in dit opzicht. En het is bij een mens onmogelijk om zijn hart te veranderen. Het is een mens onmogelijk om zichzelf te verbeteren. Het is onmogelijk, Heren, om zijn zonde weg te nemen en zijn zondige geneigdheid te veranderen. Het is onmogelijk dat degene die hem geleerd hebben kwaad te doen, uit eigen vermogen en keuze en wilsbeslissing zouden leren goed te doen. Hier is uw goddelijk werk, uw goddelijk wonderwerk voor nodig. O Heere, wilt gij dat doen? Wilt gij dat door uw genade bewerken, opdat er nog zondaren tot u bekeerd mogen worden, maar opdat ook uw volk verblijd mag worden door uw daden? Want Heere, als die dingen geschieden, dan zal er blijdschap zijn in de hemel, maar toch zeker ook op de aarde. Geef ook uw volk uw zegen, Heere. We mogen een andermaal gaan overdenken wat uw woord zegt over hem die gij gegeven hebt tot de borg en middelaar van allen die u vrezen. Heere, er is door uw genade veel wat ons geopenbaard is in Christus. Er is veel wat hij heeft en wat hij bezit en wat hij ook uit wil delen, waarin hij zichzelf wil doen kennen en wegschenken. Er is veel wat uw volk mag en moet leren. En wij bidden van u dat uw volk een leergierig hart mag hebben. Een hart dat ook waarlijk hongert en dorst naar de kennis van u en van uw gerechtigheid. Een hart dat uitgaat naar u en naar uw gemeenschap. Heere, wilt gij dan ook vanavond onderwijs geven? En wilt gij vanuit uw woord dingen doen zien, waardoor degenen die u vrezen zich bij vernieuwing mogen leren verblijden in den Heere? Ja, dat ze het mogen zien, Heere, wat ze alles mogen bezitten in hem. En wat diegenen mogen hebben die in Christus Jezus zijn. O, het is waar, dan liggen de dingen vaak nog buiten ons, maar dan mogen ze toch soms gezien worden. Maar Heere, wilt gij ook verder gaan en wilt gij datgene wat gezien mag worden ook persoonlijk eigendom en bezit maken? Ja, wilt gij geloof schenken om datgene wat in Christus is in het geloof ook te mogen toe-eigenen, opdat het in het leven van uw kinderen hoe langer hoe meer ondervonden mag worden wat de apostel onder woorden heeft gebracht: Christus is ons alles. Om af te zien van alles wat geen Christus is, om af te zien en te vergeten alles wat naast hem staat. Maar er kan iets naast hem staan. Heere, geef dat uw kinderen het dan ook mogen leren, om alles schade en drek te achten, om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus de Heere. Wilt gij zo uw genade verheerlijken, en wilt gij het alles wel maken in spreken en in luisteren. Heere, stem gij zelf onze harten af op uw woord. Dat is ook van nature niet zo. En zelfs na ontvangen genade, dan kunnen we nog zo bezig zijn met van alles en allerlei, waardoor het hart vervuld is en waardoor de aandacht bezet is, zodat er geen plaats is voor u en voor uw getuigenis. Heere, en zelfs al zouden we in een besef van verantwoordelijkheid nog wel anders willen en anders zoeken, dan is het onmogelijk om ons eigen hart te veranderen. En dan is het ons onmogelijk om onze eigen gedachten zo te leiden en zo te besturen dat ze met niet anders bezig zijn dan met u en wat gij zegt. Ook onze gedachten, Heere, moeten dan ook onder uw controle komen te staan. Ja, gij moet ze gevangen leggen onder de heerschappij van uw woord. Wilt u dat ook genadiglijk doen? En wil alles wat ons hinderen kan en schade zou kunnen berokkenen, genadig van ons weren, opdat er niets mag zijn wat in de weg staat. Vergeef ons ook onze zonden. O Heere, als wij veel dingen van u vragen en veel dingen van u begeren, dan moeten wij tevens beseffen dat wij al datgene wat we vragen als onverdiende gunst bidden. Want er is niets van dit alles wat wij waardig zijn. Uw wet getuigt tegen ons, ons geweten beschuldigt ons. Heere, met gedachten, woorden en werken overtreden we tegen u en tegen uw inzettingen. En die zonden, die maken ons schuldig en die maken ons onwaardig voor u. Wilt gij nochtans in gunst op ons neerzien en genadig al onze zonden van ons wegnemen en ons door uw Heilige Geest zo vernieuwen en zo bearbeiden dat we niet alleen vergeving van zonde mogen ontvangen, maar ook de vernieuwende werking van uw geest mogen ondervinden, opdat wij de zonde meer en meer leren afsterven en lust en behagen hebben in gerechtigheid. Heere, denk zo aan ons. Denk ook aan hen die niet naar uw huis konden komen. We dragen onze zieken aan u op. Hen die door uw hand bezocht zijn met tegenspoeden, o laten ook in de tegenspoeden uw goede tierenheden het deel mogen zijn. En wilt gij met uw genade nabij zijn en vertroosten. Wij bidden u dat gij zo ook de weg van kruis en tegenspoed, van druk en moeite, nog tot zegen wilt stellen. Past ons ook om uw naam te erkennen in het midden der gemeente, gezien een echtpaar in ons midden, broeder en zuster Knapen, deze dagen mogen gedenken hoe gij hen 50 jaar lang hebt willen sparen in het huwelijk. De moeiten zijn hun niet voorbij gegaan. De zorgen zijn ook hun deel geworden. En heren, bij het ouder worden en bij het klimmen der jaren zijn de zorgen niet minder geworden, maar niettemin. Zij mogen terugzien op een weg, een lange weg, waarin gij hen niet alleen samengehouden hebt, maar ook een weg waarin gij hen in vele opzichten rijkelijk hebt willen zegenen. Het past ons om uw naam daarvoor ootmoedig te erkennen. Geef hen, met hun kinderen en kleinkinderen en alle die hen lief zijn, een dankbaar hart voor deze weldaden. En geef hen ook in deze dagen van gedenken u de Heere de eer te mogen geven, want gij zijt het die hen dit alles geschonken hebt. Gij zijt het dan ook, Heere, die het waard zijt om voor al deze weldaden erkend en gedankt te worden. Laat dat leven in hun hart, Heere. Wat zullen we de Heere vergelden voor al zijn weldaden? En dan kunnen we u geen vergelding doen met beloften en met voornemens of met gaven. Dat is niet wat gij in de eerste plaats van ons vraagt. Maar wie dankbaar het hart mij biedt ter offerand, die geeft mij eer. Laten ze zo u de eer mogen brengen door u het hart te mogen schenken. Ja, neem gij het hart en laat dat toegewijd zijn aan uw eer. Geef hen ook voor de toekomst alles wat ze nodig hebben. Geleid hen ook de rest van de weg. En wilt gij uw genade, uw goddelijke genade doen schijnen in hun harten, opdat ze kennis van uw wegen en van uw dienst mogen hebben. Heren, wij bidden van u of gij zo uw zegen aan ons allen wilt schenken, niet om enige verdiensten aan onze kant, maar om de verdiensten van de Heere Jezus, ja, de zijne alleen. Amen. We zingen de 99ste psalm en daarvan het 4e, 6e en 8e vers. Midden in onze overdenking van onze Heidelbergse catechismus zijn wij nu al een aantal weken in vraag en antwoord 18, waar ons gevraagd wordt wie deze middelaar is, die tegelijk waarachtig God en waarachtig en rechtvaardig mens is. En het antwoord is dan: deze middelaar is onze Heere Jezus Christus. Maar van deze middelaar Jezus Christus wordt ons het een en ander gezegd, namelijk dat hij ons geschonken is van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing. Wat het betekent dat hij ons van God tot wijsheid geschonken is, en ook wat het betekent dat hij ons van God tot rechtvaardigheid geschonken is, hebben we met elkaar overdacht. Vanavond willen we met elkaar trachten te verstaan wat het betekent dat hij ons tot heiligmaking gegeven is. Het gebeurt nogal eens dat iemand dronken achter het stuur kruipt en dan een ongeluk krijgt. En als hij in zijn dronken toestand een ongeluk veroorzaakt waarbij hij schade toebrengt aan iemands leven of iemands eigendom, en tegelijk schade toebrengt aan zijn eigen leven of zijn gezondheid, dan heeft zo'n chauffeur, zo'n autobestuurder een dubbel probleem. Het eerste, dat hij schade veroorzaakt, dat brengt hem in aanraking met de wet. En hij heeft een probleem met de wet. En hij wordt niet zonder oorzaak gearresteerd als het heel erg is, of beboet als het iets minder erg is. Hij krijgt een probleem met de wet en de wet verklaart hem schuldig. Maar als hij achter het stuur vandaan gehaald wordt met ernstige verwondingen en inwendige bloedingen, dan heeft hij behalve een probleem met de wet ook nog een probleem met zijn gezondheid. En dan heeft hij voor het eerste probleem een advocaat nodig en voor het tweede probleem een dokter. Het is maar niet afgelopen als de advocaat hem vrij krijgt, want dan ligt hij nog in het ziekenhuis of dan is hij voor de rest van zijn leven misschien nog invalide als gevolg van de verwondingen die hij opgelopen heeft. Hij heeft ook medische verzorging nodig. Hij heeft behalve vrijspraak of wat dan ook, ook nog genezing, ook nog beterschap nodig. En dat is, dacht ik, wel een goed voorbeeld om duidelijk te maken hoe het met de mens is. Want de mens is zondaar geworden. Hij is van God afgevallen. Hij is zijn eigen gang gegaan. En daardoor staat hij schuldig tegenover de wet en heeft hij een probleem met de wet. De wet beschuldigt hem. De wet zal hem ook straffen. Maar behalve dat heeft deze mens die zondaar geworden is ook over zich de grootste ellende gehaald. Hij heeft zichzelf geestelijk ziek gemaakt. Hij heeft zichzelf door de zonde onrein gemaakt. Hij heeft niet alleen schuld en daarom een advocaat nodig. Hij heeft ook een geestelijke ziekte, een onreinheid, en daarom een dokter nodig. De mens is, en nu kom ik bij zondag 6, vraag en antwoord 18, de mens is zijn oorspronkelijke gave van kennis, gerechtigheid en heiligheid kwijtgeraakt. En daardoor is hij geworden een dwaas, een onrechtvaardig en een onheilig mens. Wat het betekent dat hij dwaas is, omdat hij zijn wijsheid, zijn kennis is kwijtgeraakt, hebben we gezien. En wat dat betekent, hebben we gezien. Namelijk dat hij iemand nodig heeft die hem wijsheid geeft en wijs maakt. En kennis en inzicht geeft. Opdat hij weer zal leren vragen naar God en naar zijn genade. Hij heeft Christus nodig als de wijsheid Gods. Wat het betekent dat de mens zijn gerechtigheid kwijtgeraakt is. En wat daar de gevolgen van zijn, hebben we gezien. Hij is zijn overeenstemming met de wet verloren. Rechtvaardigheid is immers dat hij met de wet overeenstemt. Dat er geen verschil is tussen de wet, de wettelijke eisen en het leven van die mens. Maar de mens heeft wel een groot verschil tussen hoe hij leeft en denkt en doet. En wat de wet van hem vraagt dat zijn leven en zijn denken en zijn doen zal zijn. De mens heeft de gerechtigheid kwijtgeraakt. Hij beantwoordt niet meer aan de wet. En dat houdt in dat hij behalve de wijsheid Gods ook de gerechtigheid Gods nodig heeft. Hij heeft Christus nodig als gerechtigheid, opdat hij weer in overeenstemming zal zijn met de wet. Hij heeft Christus nodig als degene die het voor hem met Gods wet in orde maakt. Hij heeft Christus nodig als zijn verdediger, als zijn pleitbezorger, als zijn advocaat die zijn schuld wegneemt. En die hem vrij doet staan tegenover God. Maar de mens is niet alleen zijn kennis en zijn gerechtigheid kwijtgeraakt. Hij is ook zijn heiligheid kwijtgeraakt. Daar is ook niets meer van terug te vinden. En wat is dat? Heiligheid. Gerechtigheid is de overeenstemming met de wet. Heiligheid, dat is de innerlijke reinheid en zuiverheid waardoor die mens aan Gods eisen beantwoordt. Niet alleen in wat hij doet en niet alleen in hoe hij leeft, maar ook in wat hij van binnen is. Een rein mens, een zuiver mens, een mens zonder gebreken. Een mens zonder zelfs verkeerde neigingen en lusten en gedachten. Heiligheid, dat is reinheid van hart. Dat is zuiverheid van handen. Dat is puur op God afgestemd zijn. Aan God toegewijd zijn. Overeenkomstig met het wezen Gods leven en handelen. Maar dat is ook weg. Zo was dit paradijs wel. Er was geen zonde, er was geen spoor van zonde in het leven van Adam en Eva te bekennen. Er was geen verkeerde gedachte. Er was geen verkeerd woord. Er was geen verkeerde lust in hun leven. Maar zo is het niet meer. De heiligheid is weg. En in plaats van heiligheid is er onheiligheid. Onreinheid. Onzuiverheid. De mens is onrein in wat hij zegt en in wat hij doet, maar ook in wat hij denkt en begeert en verlangt en waarnaar hij streeft. De mens is vervreemd van het leven Gods. Er is geen overeenstemming meer tussen de heilige God en de mens. Het is alles verloren gegaan, die heiligheid die de mens bezat. En zal dat ooit in orde komen, dan moet die mens ook de heiligheid weer terugkrijgen. Dan heeft hij behalve rechtvaardigmaking ook heiligmaking nodig. Dan moet die patiënt van zo pas niet alleen met de wet weer in het reine komen en dat eerste, dat wettelijke probleem opgelost hebben, maar dan moet hij ook door de behandeling van de dokter genezing ontvangen. En dan is hij van alle problemen verlost. Met andere woorden, dan heeft de mens niet alleen nodig de pleitbezorger Christus en diens gerechtigheid. Dan heeft die mens ook nodig de hemelse medicijnmeester Christus en zijn genezing, zijn reiniging, zijn heiliging. Daar wil onze catechismus ook ons bij bepalen, aan de hand trouwens weer van dat 30e vers van 1 Korinthe 1, waaruit geciteerd wordt zoals u weet. Want Paulus heeft het daar ook zo gesteld dat Christus geworden is tot wijsheid en rechtvaardigheid en heiligmaking. Ja, wat betekent dat dan? Wat houdt dat in dat Christus geschonken is tot heiligmaking? Eerst nog even iets over die heiligmaking zelf. U hebt al begrepen in welke richting onze gedachten moeten gaan. Heiligheid is reinheid, zuiverheid. Onheiligheid is onreinheid en onzuiverheid, waardoor ons leven vuil geworden is, besmet. Spreken dan ook van de schuld der zonde en van de smet der zonde. De schuld moet vergeven worden, dat is een rechtvaardiging. De smet moet worden weggenomen, dat is heiliging. Dus in die richting moeten onze gedachten gaan. Heiligmaking heeft met de smet der zonde te maken. Met het binnen, de binnenkant van ons leven. Met de vuile bron van de wanbedrijven. Zonde die aan onze handen kleeft en zonde die we met onze daden doen. Dat zijn de zonden die we inderdaad begaan. Maar hoe komt het dat we zonden doen? Het komt omdat we zonde zijn. De zonde woont van binnen. De zonde woont in ons. De zonde is aan ons vast. Met ons bestaan verweven. De zonde heeft ons bestaan geheel en al doortrokken. En dat mag zo ook niet blijven. U voelt wel als de Heere vergeving gaat schenken van de zonden die gedaan zijn. En als hij de schuld gaat wegnemen. Dan is daarmee die mens nog geen ander mens. Zijn staat is anders. Maar zijn toestand nog niet. Zijn staat is, hij is rechtvaardig nu. Maar daarmee is die van binnen nog wel vuil en onrein. Kan hij dan naar de hemel? Kan iemand die vergeving van zonde heeft ontvangen naar de hemel alleen omdat zijn schuld weg is, terwijl hij nog steeds dezelfde is van binnen, met zijn boze hart en zijn verkeerde neigingen, waardoor hij toch weer tot nieuwe zonde komt? Nee. Nee. De schrift vertelt het ons duidelijk en zonder aarzelingen. Wij moeten gerechtvaardigd zijn. Want natuurlijk kunnen wij met onze schuld op ons de hemel niet binnen. Wij moeten dat kleed van de gerechtigheid hebben. Die witte mantel waar de vergeving van zonde in afgebeeld is. Maar wij moeten ook de heiligmaking bezitten. Die smet, die onreinheid, die moet ook weg. Jaagt de heiligmaking na. Zonder welke niemand de Heere zal zien, zegt Hebreeën 12 vers 14. Zonder de heiligmaking kan geen mens de hemel binnen. Ah, maar hij is vergeven. Zijn zonden zijn vergeven. Hij is gerechtvaardigd. Doet niet ter zake. Als de heiligmaking er niet is. Ja, maar nou haal die twee dingen uit elkaar. Ik haal ze niet uit elkaar. Als u zegt dat iemand naar de hemel kan omdat hij gerechtvaardigd is, dan haalt u twee dingen uit elkaar. Je kunt ze niet scheiden, want God heeft ze samen verbonden. Iemand die gerechtvaardigd is, die zal ook geheiligd worden. En als dat niet zo is, dan deugt zijn rechtvaardiging niet. Dan is het praat, maar dan is het geen werkelijkheid. Als er geen heiligmaking is, dan kan er ook geen rechtvaardiging zijn. En omgekeerd, als er waarachtige rechtvaardiging is, komt er ook heiligmaking. Want de Bijbel geeft geen centimeter ruimte aan de antinomiaan. Geen centimeter. Iemand die zich erop beroept dat hij vergeving van zonde ontvangt en ontvangen heeft en dat hij een kind van God is, uit wiens leven het niet blijkt, wantrouw zijn woorden en loop van hem weg. Want hij heeft niet het evangelie van Christus en het is niet de geest van Christus die door hem spreekt. In de schrift liggen deze twee zo nauw verbonden, dat zij als het ware twee zijden van dezelfde munt zijn. En het een hoort bij het ander. En daarom, degene die waarachtig kent, dat toevlucht nemen tot de gerechtigheid van Jezus Christus, en die in Christus gerechtigheid mag ontvangen, al is het maar in de weg van een toevluchtnemend geloof, die zal tevens en tegelijkertijd door die geest die hem Christus doet nodig hebben voor gerechtigheid, ook ontvangen een besef dat hij Christus nodig heeft tot heiligmaking. Ja, het kan niet anders als wij waarlijk bekommerd worden over onze zonden en over de schuld die wij door onze zonde op ons geladen hebben. En over de smart en de oneer die we God door onze zonde hebben aangedaan. Als we werkelijk met deze dingen bezet zijn en vanwege deze dingen bekommerd worden, dan gaat daar tegelijk mee gepaard dat beginsel van het mijden en vlieden van de zonde, omdat we de zonde leren haten. En omdat we van de zonde bevreesd worden. En omdat we de zonde daarom gaan ontvluchten. Iemand die Christus leert kennen tot vergeving van zijn zonde. Die gaat er ook iets van beseffen dat de wat de schrift bedoelt als er staat die de naam van Christus noemt. Sta af van ongerechtigheid. En die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf, gelijk hij rein is. Wat is dan die heiligmaking? U weet, waar begint het geestelijke leven? Het waarachtige geestelijke leven, dat begint in de wedergeboorte. Waar de Heere door zijn Heilige Geest een nieuw leven begint te werken. Door het hart te vernieuwen en te veranderen. Dat centrum van het leven wordt door de Heere allereerst bearbeid. En als hij het centrum van het leven gaat veranderen en omzetten, dan blijft het daar niet bij. Bij die kern, bij dat innerlijk, bij dat hart waarvan de uitgangen des levens zijn. Maar dan gaat van daaruit die vernieuwende kracht van dat nieuwe leven van Gods Heilige Geest het hele leven doortrekken. Dan gaat dat doorwerken, we noemen dat de bekering, waarin de wedergeboorte zichtbaar wordt. En die bekering bestaat uit een eerste bekering, soms zeer opvallend, maar ook uit een vervolgbekering, uit een doorgaande bekering, uit een dagelijkse bekering. Dat leven dat gewerkt is in de wedergeboorte, dat moet nu zich hoe langer hoe verder doorzetten. Zoals het hart, en ik bedoel nu het lichamelijke, het fysische hart, het hele lichaam van bloed voorziet, doordat dat hart dat bloed door het hele lichaam heen pompt, zo moet ook het nieuwe hart in de geestelijke mens die hele mens gaan beïnvloeden door de impulsen en door de krachten van dat nieuwe leven alom en overal heen te stuwen, zodat het gehele leven ervan doortrokken wordt. Daar spreekt de Bijbel in verschillende bewoordingen over. Laat ik u er een paar noemen. Er is in de eerste plaats het woord van Paulus in Romeinen 12, waar de apostel zegt: ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst, en wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uw gemoeds. Vernieuwing, verandering. Dan wil, dat begrijpt u wel, al hoef ik er verder niet veel over te zeggen, dan blijven de dingen niet zoals ze waren. Dan kun je niet meer zo zijn zoals je vroeger was, gelijkvormig aan de wereld bijvoorbeeld. Dan kun je niet langer zoals je vroeger deed, je lichamen stellen in de dienst der zonde. Maar als er die verandering en die vernieuwing komt van binnenuit, dan wordt het leven en de levensopenbaring anders. Dan gaan we wat Paulus in de Romeinen 6 noemt, de leden niet langer stellen aan de zonde, omdat ze in de dienst van de zonde zouden worden gebruikt, maar dan gaat iemand zijn leden stellen Gode, opdat God erdoor gediend zou worden. En dan kunnen we niet langer de wereld gelijkvormig zijn, maar dan zoeken we gelijkvormigheid met het beeld van Christus. En dat hoort erbij, want die in Christus is, is een nieuw schepsel. Niet een schepsel met een nieuw hart alleen, maar een nieuw schepsel. Dat nieuwe, dat gaat heel zijn geschapen bestaan doortrekken, zijn gedachten, zijn woorden, zijn handelen, zijn doen, zijn laten, zijn denken, alles wordt er doortrokken. Een ander beeld, een ander woord, een andere uitdrukking die de schrift voor deze heiligmaking gebruikt is, wat wij in bijvoorbeeld Hosea 14 vinden, het beeld van de genezing. De genezing, de mens, ik noemde dat zo pas al, de mens is ook door de zonde ziek geworden. Dodelijk ziek geworden. Hij is aangetast door een kwaal die hem zeker naar het verderf zal slepen. En voor die kwaal is geen medicijn. Voor die kwaal is geen heling, voor die kwaal is geen oplossing. Zijn afkeringen zullen hem naar het verderf, naar het graf brengen. Maar wat gaat de Heere doen in het leven van al zijn volk? Hij zegt het hier in Hosea 14 vers 5. Ik zal hun lieder afkering genezen. Die neiging tot afkerigheid, die boosheid in het bestaan, de Heere zal hem genezen. Beter maken. Zodat die kwaal weggenomen wordt. Zodat er gezondheid komt. En dan kent u natuurlijk ook dat woord dat trouwens in twee betekenissen in de Bijbel voorkomt. Dat woord reinigen. Denk maar weer aan hoofdstuk 36 van Ezechiël. Waar ons gezegd wordt dat de Heere rein water zal sprengen op zijn volk. En gij zult rein worden van al uw onreinigheden en van al uw drekgoden zal ik u reinigen. De Heere gebruikt hier het woord reinigen in de zin van wassen, schoon wassen, alle vuil dat er aankleeft wegwassen, zodat er geen vuil, geen spatje, geen vlek meer te zien zal zijn van al die onreinigheden, van al die vuiligheid, van al die besmetting zal de Heere ze wassen en schoonmaken. Het woord reinigen heeft ook nog een andere betekenis en dan slaat het ook op de heiligmaking. Dan is het proces een heel ander proces. Dat woord vinden we in de gelijkenis van de wijnstok en de ranken. Daar zegt de Heere Jezus van de ranken die vrucht dragen, al wie vrucht draagt, die reinigt hij. En daar betekent het natuurlijk niet wassen, niet schoonmaken, maar daar betekent het snoeien. Dat gebeurt er immers met de rank van de wijnstok, de vruchtbare ranken, nee niet de onvruchtbare, die worden weggebroken en verbrand, maar de vruchtbare ranken die al vrucht dragen, die worden toch gesnoeid. Niet met de bedoeling om ze korter te maken of kleiner te maken en kleiner te houden en te beknotten en te beperken in hun werking en in hun vruchtbaarheid, maar juist opdat ze meer vrucht dragen. Dat is een pijnlijk proces. Dat is een proces waarbij inderdaad, als de Heere het doet in het leven van de zijne, de ziel vaak uitroept in pijn en in smart. Waarom? Maar de bedoeling des Heere is opdat ze meer vruchtbaar zullen worden. Opdat ze meer aan zijn eer beantwoorden. Opdat zij meer aan hem gelijkvormig zullen zijn. Opdat ze heilig zullen zijn. En door deze dingen, door dat reinigen in die tweeërlei zin, en door dat genezen en door dat vernieuwen en veranderen, komt er, wat voor een leven, een leven waar de apostel van spreekt in zijn brief aan Titus, Titus 2 vers 14, die zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid en zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Nu genoeg over deze heiligmaking. U hebt hoop ik een kleine indruk van wat de schrift ervan zegt en wat dat alles inhoudt en hoe noodzakelijk dat is. Ja, laat ik dat nog even onderstrepen met het woord van Hebreeën 12 vers 14. Zonder welke, zonder heiligmaking namelijk, niemand de Heere zal zien. U kunt de Heere niet zien als de Heere uw afkeringen niet geneest. U kunt de Heere niet zien en ontmoeten en bij de Heere zijn als de Heere u niet gereinigd heeft van al uw onreinigheden. U kunt niet in zijn hemelsheiligdom komen als u niet veranderd bent door de vernieuwing uw gemoeds. Onmogelijk. Maar, kan een mens dat dan? Kan een mens dat dan? En een andere vraag. Gaat dat dan zo dat je bij jezelf hoe langer hoe meer heiligheid gaat ontdekken? Gaat dat dan zo dat Gods kinderen bij zichzelf gaan waarnemen, ja, nu ben ik beter dan een jaar geleden? En als ik mijn leven nu vergelijk met dat van 10 jaar geleden, dan ben ik nu toch wel toegenomen in heiligheid. Dan heb ik toch nu wel het een en ander bereikt in mijn strijd tegen de zonde. Dan heb ik die zonde overwonnen. En dan heb ik die verkeerde neiging onder de knie. Dan ben ik toch wel vooruit gegaan. Is dat zo? Volgens de zogenaamde perfectionisten, ja. Want die geloven dat de mens inderdaad de zonde onder de knie kan krijgen. En niet alleen één of twee zonden, maar alle zonden. Hij kan over de zonde heersen. Hij kan zonder zonde leven. Dat kost hem wel heel veel strijd en heel veel inspanning. En dan zal hij zich echt ook van dag tot dag moeten beijveren. Maar als hij dat doet, dan kan hij zonder zonde leven. Nu, daar hoeven we niet te veel woorden aan te besteden. Want net als het antinomianisme, krijgt ook het perfectionisme van de Heere geen centimeter ruimte in zijn woord. Een bewijs? 1 Johannes 1, laat ik u die versen alleen maar lezen zonder enig commentaar erbij te geven. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, en Johannes heeft het hier over Gods kinderen. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf. En de waarheid is in ons niet. Indien wij zeggen dat we niet gezondigd hebben, zo maken wij hem tot een leugenaar. En zijn woord is in ons niet. Dus dat is, dacht ik, voldoende om elke gedachte aan perfectionisme uit te bannen. Dan blijft de vraag nog onbeantwoord. Gaat het dan zo dat iemand die de Heere mag vrezen, nu bij het voortgaan op de weg des levens mag zien dat hij waarlijk vorderingen maakt? Dat hij heiliger wordt en reiner en beter? En dat hij meer gelijkvormig is aan het beeld van Christus nu dan toen hij pas op de weg was? Wat is de ervaring van Gods kinderen als zij naar binnen zien? De ervaring van Gods kinderen als zij naar binnen zien is dat ze nog veel meer gruwelen vinden dan vroeger. Dat ze nog veel meer onreinheid aantreffen dan ze een jaar of 10 geleden bij zichzelf aantroffen. Hoe dieper ze graven, hoe meer onreinheid ze ontdekken. En hoe dieper ze ervan overtuigd worden dat er een vuile bron van alle wanbedrijven van binnen zit. En dat kan hen zelfs moedeloos maken. En dat kan hen zelfs tot vertwijfeling brengen. En dat kan zelfs de vraag naar boven brengen. Maar als het dan nog zo met me is, en als er nu nog zoveel boosheid en vuilheid in mijn hart woont en aan mijn ziel kleeft, is er dan ooit wel iets met mij gebeurd? Is het dan wel echt geweest wat ik meende dat werk van de Heere was? Dan kan het toch niet, als dat echt was, dat ik me nu zo bevind en dat ik nu nog zo zou zijn. Nog zoveel onreinheid en zo weinig heiligheid. Nog zo weinig gelijkvormigheid aan het beeld van Christus. En nog zo wereldsgezind. Nog zo weinig vernieuwd en nog zo weinig gereinigd. En nog zo weinig of geheel geen vrucht. Want vergeet u het niet, het inzicht dat de Heere aan de zijnen geeft in hun eigen hart en in de verdorvenheid van hun eigen hart gaat voort. Het hoort bij het werk van de Heilige Geest te overtuigen van zonde. En dat is heus niet alleen het geval als iemand door de Heere voor het eerst opgezocht wordt. Dat is iets waar ook een toename in is. Daar is ook voortgang in. En als de Heilige Geest dat meer gaat openleggen en daar meer gaat bepalen, wel dan kunnen we ervan verzekerd en van overtuigd zijn dat zo iemand zichzelf niet als een beetje heiliger gaat beschouwen als zoveel tijd geleden. Dan gaat hij nog meer verdorvenheden zien. En waarom gebeurt dat? Wat is het doel van de Heere? Waarom zegt de Heere dat graaf dieper? Waarom gaat de Heere zelf licht laten schijnen in verborgen schachten en hoeken van het hart waar we vroeger nog niet ingekeken hebben? Waarom gaat de Heere ook die zonde en dat kwaad waar we overheen geleefd hebben omdat we er blind voor waren aan de orde stellen? Waarom gaat de Heere laten zien dat we het hier, dat het hier ook niet deugde en daar ook niet? Waarom gaat de Heere zelfs bij het ouder worden soms nog de zonde van de jonkheid ophalen? Het is opdat we het zouden leren en meer zouden leren. Wanhopen aan onszelf en wat wij zelf kunnen en alle gerechtigheid verliezen. Opdat we al onze gerechtigheid zouden kwijtraken. Opdat we niets meer zouden overhouden. niets meer zouden bezitten om op te steunen. Daarom wordt een mens niet beter in eigen oog, maar hij wordt slechter. Hij wordt vuiler in eigen waarneming. Want als hij de gedachte had dat hij beter zou worden en dat er toch wel vooruitgang was, weet u, dan zou hij op die vooruitgang gaan steunen en niet op Jezus Christus en hem alleen. Dan zou hij gaan steunen op de zonde, op de kracht die hij heeft om een bepaalde zonde te overwinnen. En dat is weer eigen gerechtigheid. Dat is weer een grond zoeken in jezelf. De Heere geeft iemand daar geen gelegenheid voor. Vandaar dat hij hem dieper gaat overtuigen. Maar dan komt hij in het stuk van de heiligmaking, in zijn eigen besef en beleving, geen stap verder. Dan gaat hij eerder achteruit dan dat hij vooruit gaat. Hoe zit het dan met de heiligmaking? Hoe moeten we dat dan verstaan wat de Heer ons in zijn woord zegt? En dat komt toch in de vorm van opdrachten tot ons. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Wat moeten we dan met die opdrachten zoals we er zo pas gelezen hebben? Word vernieuwd door de vernieuwing uw gemoeds. Jaagt de vrede na en de heiligmaking zonder welke niemand de Heer zal zien. Wat bedoelt dan Johannes als hij zegt die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf van ongerechtigheden? Gemeente, laten we niet vergeten. Er zijn drie dingen die ik u noemen wil. Twee even in het kort en één en dan ben ik weer bij de catechismus terug. Twee dingen die ik in het kort even wil aanstippen als dingen die de Heilige Schrift ons openbaart ten aanzien van de heiligmaking. In de eerste plaats, zeker er wordt in de heilig over de heiligmaking gesproken in de gebiedende wens. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Maar er valt veel, heel veel nadruk ook op het passieve daarin. Het passieve van de mens wordt veranderd door de vernieuwing des gemoeds. En daarmee wordt tegelijk al een verbinding gelegd tussen dat werk des Heren en het werk des mensen daarin. Het werk des Heren gaat voorop, want anders zou er van dat doden van de leden geen sprake zijn. Ik ga daar nu niet verder op in. Ik stip dit maar even aan. Het tweede, wat de schrift ons ook duidelijk maakt ten aanzien van de heiligmaking, is dat de Heere daar zeer zeker over spreekt in een eisende zin. Ik noem het u weer. Dood uw leden die op de aarde zijn. Maar tegelijk laat de schrift ook zien dat de Heere over deze dingen in de belovende zin spreekt. Ik zal uw afkeringen genezen. Ik zal u reinigen van uw onreinigheden. Dus de belofte overheerst de eis. Maar dan het derde, daar wil ik wat langer bij stilstaan. En dat brengt onze catechismus ook ter sprake. En dat brengt Paulus in 1 Korinthe 1 vers 30 ter sprake. We hebben het toch over de Heere Jezus Christus. Hij is geschonken tot wijsheid. Hij is geschonken tot gerechtigheid en hij is geschonken tot heiligmaking. En dan is de conclusie heel eenvoudig deze, dat iemand die met een waarachtig geloof Christus is ingelijfd, rechtvaardig is in hem. Zo volkomen zoals we vorige week zagen, als had hij nooit één zonde gehad of gedaan. Dan is die ruil zo volkomen, dan draagt Christus mijn ongerechtigheid zo volmaakt. En dan mag ik zijn gerechtigheid zo volkomen bezitten, dat God niets meer op mij aan te merken. Volkomen rechtvaardig in Christus. Maar als Christus dan ook tot heiligmaking geschonken is, dan is de conclusie heel eenvoudig, dat iemand die Christus door een waar geloof ingelegd is, in hem volmaakt heilig is. Volmaakt heilig is. Want zoals het toeging bij de rechtvaardiging, dat de gerechtigheid van Christus wordt geschonken en toegerekend, terwijl de ongerechtigheid van de zondaar op Christus is aangelopen, zo is het ook met de heiligmaking, in de objectieve zin, ja. De onheiligheid en onreinheid en alle vuilheid en alle boosheid en ook de zondige aard waarmee we ons leven lang te strijden hebben, zijn op Christus aangelopen. En hij, de heilige, dat uit u geboren zal worden, zei de engel al tegen Maria. En hij is zijn ganse leven heilig geweest. Niet alleen heeft hij geen zonde gedaan, maar hij heeft ook nooit één zondige neiging gehad. Want er was in hem geen zonde. Er was in hem geen bron van vuil en ongerechtigheid. Hij was van binnen heilig. Hij was van binnen volmaakt, hij was zuiver, hij was rein in Gods ogen. Maar die heiligheid, die heeft hij nu ook beschikbaar gesteld voor zijn volk. Christus is de rechtvaardigheid van de zijne, maar hij is ook de heiligheid van zijn volk. En in hem zijn ze volmaakt. Ze bezitten het alles in hem. Wie dat uit het oog verliest, krijgt altijd problemen met het stuk van de heiligmaking. Als hij het ernstig neemt, en niet zijn toevlucht neemt tot de theorie van het perfectionisme, maar als hij het ernstig meent met de heiligmaking, dan kan hij alleen maar constateren dat hij achteruit gaat en niet vooruit gaat. Als hij het ernstig meent, dan kan hij alleen maar constateren, ik word minder, ik word slechter, ik word verdorvener. Hij doet minder zonde, jawel. Maar hij wordt niet minder zondaar. Hij ontvlucht de zonde, hij mijt het kwaad. Dat is omdat de Heer een nieuw beginsel in zijn hart gelegd heeft. Maar dat wil niet zeggen dat hij nu gaat zeggen, oh, ik heb die zonde overwonnen, ik ben toch wel een beetje beter. Want voor die ene zonde die hij in de kracht van de Heere heeft overwonnen, en heeft hij het echt overwonnen of komt het misschien toch nog een keer terug. Maar voor die ene zonde die hij heeft overwonnen, laten we zeggen, gaat hij 10 andere in zijn leven ontdekken waar hij blind voor geweest is. En wie dan het oog verliest, zodat hij niet meer ziet op de volmaakte heiligheid in Jezus Christus. Die zou gaan wanhopen en gaan vertwijfelen. En die zou het werk Gods in zijn leven gaan ontkennen. En die zou gaan zeggen, van alles wat de Heere werkelijk gewerkt heeft, het is verbeelding geweest, het is mijn eigen gedachte geweest. Daarom legt onze catechismus en legt de schrift er zo nauwkeurig de vinger bij en wil onze aandacht ervoor opeisen. Christus is de heiligheid van zijn volk. En dat mag nu tot steun zijn. We hebben het wel eens over het strijdperk van dit leven. Jammer genoeg maken we van dat strijdperk in dit leven vaak Iets waarin we strijden alleen maar tegen de vijanden van buitenaf. Maar het strijdperk van dit leven, dat is strijd tegen de zonde die in ons woont. Strijd tegen de overgebleven zwakheden en ellendigheden. En in dat strijdperk mag Gods kind steun ontvangen aan de wetenschap dat de Heere Jezus Christus tot volmaakte heiligmaking geschonken is aan allen die op hem hopen. En dan zal hij er ook voor zorgen dan staat hij er ook voor in dat er wat van gaat blijken in het leven. Want draai het nu maar eens om. Ik heb het nu gehad over de waarneming van Gods kind zelf. En die waarneming komt tot de conclusie, ik word niet beter, maar slechter. Ik doe niet minder zonde, maar ik doe wel minder zonde misschien, maar ik ben een groter zondaar. Ik zie zoveel nieuwe verdorvenheden en ik zo zie zoveel ongerechtigheden waar ik blind voor geweest ben. Ik ga achteruit, minder heilig, minder de Heere toegewijd, minder voor hem leven. Dat is de eigen waarneming. En tegelijk, omdat dat de ziel zo bedroeft, en omdat dat smart veroorzaakt, en nu kom ik bij de beleving van de heiligmaking, omdat dat een pijn geeft in de ziel, omdat dat een doorn in het vlees gaat worden, dat je niet kunt leven zoals je hart je zoals de Heere je ingeeft en zoals je hart begeert, omdat je niet kunt leven zoals de Heer, een leven waarin de Heere verheerlijkt wordt, omdat je de Heere niet kunt geven wat hij waard is te ontvangen, omdat je de Heere niet kunt vergelden met een heilig leven. Datgene wat hij voor ons gedaan heeft, daarom komt er verdriet en smart en pijn in de ziel. En het resultaat daarvan is dat er hartelijke verzuchtingen opstijgen tot de troon der genade. Dat er hartelijke droefheid in de ziel komt. Dat er een treuren en een wenen komt. En begrijpt u het nu? Een van de kenmerken van de heiligmaking is treuren vanwege de zonde die nog overblijft. En een ander kenmerk van de heiligmaking is hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. En nog een kenmerk van de heiligmaking is dat we hoe langer hoe armer worden van geest. En dat gaat samen met reinheid van hart. Zo ligt het toch allemaal weer in elkaar. Je kunt het bij jezelf misschien niet constateren. Doe het dan ook maar niet. Want we hebben toch een bedriegelijk hart. En we zouden er weer op gaan bouwen en een grond van maken. Maar de Heere ziet het. De Heere ziet het. En hij ziet dat als vruchten van het werk van zijn geest. Dat leven dat schrijdt naar hem. Die honger om verzoend te zijn met hem. Om heilig te mogen leven voor hem. Die haat, die innerlijke afkeer tegen de zonde. Die smart als je de zonde niet kunt overwinnen. Dat verdriet als je bij jezelf bespeurt dat je niet beter wordt maar slechter. Dat zijn toch dingen waar de natuur geen verklaring voor geeft. Dat zijn toch dingen die er niet konden zijn als Gods genade er niet was. Dat is toch geen product van de akker van ons eigen hart, van ons natuurlijk bestaan. En dan kunt u zeggen, ja maar is dat heiligmaking? Ja, zegt God, dat is heiligmaking. Dat is doden van de leden die op de aarde zijn. Dat is meer en meer betrouwen en een toevlucht nemen tot de gerechtigheid van Christus. En hoe komt dat dan? Omdat het allereerst in hem volmaakt geschonken is. En uit hem gaat de Heilige Geest het nemen. En hij gaat het verkondigen. Hij gaat het toepassen. Hij gaat het verklaren. Hij gaat het wegschenken. En zo wordt het ook beleven. Zo kun je... Hoef je niet te volstaan met een voorwerpelijk geloven in een objectieve heiligheid in Christus. Dat is de grond van alles. Maar zo wordt datgene wat in Christus geschonken is, ook werkelijkheid. Zo wordt het ook beleving. Niet, ik zeg het nogmaals in die zin, dat wij nu kunnen gaan optellen en zeggen, dat deed ik vroeger, doe ik nou niet meer. Dat deed ik vroeger, doe ik nou ook niet meer. Dat deed ik vroeger niet, nou doe ik het wel. En dan tot het optelsom komen van, zie je wel, we zijn vooruit gegaan. Nee, trek dan maar af. Trek dan maar af in plaats van optellen. En kom er dan nog maar slechter onderuit. komt er dan nog maar vuiler onderuit in eigen oog. Als Gods genade dan maar mag blijken in het hoe langer hoe meer mijden van de zonde. In het hoe langer hoe meer een afkeer hebben van het kwaad. In een lust tot heiligheid en gerechtigheid. En als we zo onder de bearbeiding van Gods geest het maar mogen ondervinden. Dat, oh, ik doe nog de zonde, ja, maar ik doe het niet met mijn hart. Het is zonde en ongerechtigheid die tegen mijn wil in me overgebleven is. Wat zou ik het gaarne begeren om de Heere te dienen. En als dat goed beleefd wordt, gemeente. Als de heiligmaking in schriftuurlijke zin beleefd wordt. Weet u wat het resultaat er dan van is? Verlangen naar de hemel. Verlangen naar de hemel. Als je het lichaam der zonde een keer mag afleggen. En als je de boosheden die nog aankleven en inwonen een keer helemaal af mag sterven. Om dan de Heere te dienen in volmaakte heiligheid. Amen. We zingen Psalm 89, het derde vers. Met op ootmoed dank zeggen voor datgene wat u ons ook in dit uur nog hebt willen schenken. We mochten samen naar uw woord luisteren. En uw woord is altijd tot onderwijzing. Maar ook vanavond mocht uw woord tot onderwijzing zijn. Ja, Heere, laat het ook waarlijk onderwijs zijn dat ter harte genomen mag worden. Laat het tot bemoediging zijn voor hen die iets van dat strijdperk van het leven kennen. Strijd tegen de zonde en tegen de boosheid en de ongerechtigheid van binnen. En dan zullen wij die zonde niet overwinnen, o Heere. Dan zullen wij die zonde nooit de baas worden. Dan kan de oude mens nooit verbeterd worden. Hij kan alleen maar sterven. En daarom, er komt in dat opzicht van de heiligmaking in dit leven nooit iets terecht. Althans, het wordt nooit zo zoals het zou moeten zijn, omdat de oude mens nooit bekeerd wordt. Hij kan alleen maar sterven, maar dat doet hij pas als uw kinderen sterven. Maar wat een troost, Heer, als dan telkens weer de nederlaag geleden wordt, als dan telkens weer ontdekt wordt wat een boosheid en kwaad er nog is. Wat een troost dat gij al uw volk in de Zoon van uw liefde volmaakt, rechtvaardig en heilig ziet. Alles wat ze bij zichzelf nooit kunnen vinden, dat is in Christus. En dat ziet gij, en zo ziet gij hem. O Heere, geef dat dat tot vertroosting en bemoediging mag zijn, maar laat het ook uitdrijven om uit die volheid van Christus nu voortdurend bediend te worden, om naar zijn beeld herschapen te worden, om dan toch, ja toch, gode vruchten te dragen. Heere, geef dat we het verstaan mogen, hoe gij in het leven van uw kinderen de zaligheid werkt en wat gij hen in geeft, in Christus uw Zoon. Heere, als wij van deze dingen geen verstand hebben, ja, als het ons zelfs ook niet benauwd en beangstigt dat wij onheiligen zijn. En zonder heiligheid kunnen we voor u niet bestaan. Voor u die de heilig zijt en te eren. Voor u de heilige God. Heere, als het ons niet beangstigt en benauwd, wil ons dan door uw woord en door uw geest doen zien en verstaan dat we, ja, dat wij bekeerd moeten worden. Dat we van de zonde verlost moeten worden. Ook van de boosheid en de vuilheid en de ongerechtigheid. Dat we u nodig hebben. Heere, drijf ons uit tot u. Doe ons u zoeken en nodig hebben. En geef ons door uw genade alles wat nodig is voor leven en sterven. Wees gij zo met ons, Heere, en hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 102 en daarvan het 16e vers. 102 vers 16. Zijn in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.